Twee weken geleden hebben we Romeinen 8 afgerond. En dat maakt dat we vanmorgen beginnen aan de sectie Romeinen 9 tot en met 11. Deze drie hoofdstukken behoren waarschijnlijk tot de meest besproken gedeelten van het Nieuwe Testament. Door de eeuwen heen hebben allerlei theologische stromingen zich op deze hoofdstukken beroepen. Calvinisten met de uitverkiezing, Arminianen, dispensationalisten, verbondstheologen en vele anderen hebben hier hun steun gezocht voor hun overtuigingen. En ieder van ons hier heeft overtuigingen en ieder van ons komt met bepaalde overtuigingen naar de schrift. Dat is onvermijdelijk. Dus om je uiterste best te doen de schrift te begrijpen zoals de Heere onze God het heeft geopenbaard, moeten we altijd vasthouden aan een aantal uitgangspunten, zoals we dat gewoon altijd door onze reizen heen doen. 1. Iedere Bijbeltekst heeft een oorspronkelijke betekenis. Paulus schreef deze brief aan de bestaande gemeente in Rome. Hij schreef niet in raadselen. Hij verwachtte dat zijn lezers zijn argument konden volgen en begrijpen. Dat betekent onder andere dat Romeinen 9 tot en met 11 vandaag niet iets anders kan betekenen dan wat Paulus destijds bedoelde en wat de gemeente in Rome kon begrijpen. 2. We halen geen versen uit hun context. En we beginnen altijd bij de directe context, vervolgens bij de plaats van deze hoofdstukken binnen de brief van de Romeinen en daarna binnen het geheel van de schrift. 3. Wij erkennen dat God zijn openbaring geleidelijk heeft gegeven. Wij bezitten vandaag de volledige kanon. Dat geeft ons meer licht dan de eerste lezers hadden. Maar die verdere openbaring verandert nooit de betekenis van een eerdere tekst. Het bevestigt, het verdiept en het voltooit die betekenis. En 4, dit is een van mijn favorieten. Wij laten de schrift onze theologie vormen. Dus niet onze theologie de schrift. We komen nooit naar de schrift om ons eigen systeem bevestigd te zien. Wij komen om ons door Gods woord te laten onderwijzen, corrigeren en vormen. Wanneer onze overtuigingen botsen met de schrift, moet niet de schrift wijken of zich aanpassen, maar wij moeten ons aanpassen en onze overtuigingen conformeren aan wat de schrift leert. Nou, voordat we vanmorgen het eerste gedeelte gaan uitleggen, wil ik eerst samen Romeinen 9 tot en met 11 in zijn geheel lezen. Het is een stuk, maar laten we dat doen. Terwijl je leest of meeleest en luistert, vraag ik je om niet direct te blijven hangen bij details of bij versen die je al kent. Luister vooral naar de lijn van Paulus. Welke vraag probeert hij te beantwoorden? Hoe bouwt hij zijn argument op? En welke antwoorden geeft hij? En waar eindigt hij uiteindelijk? De komende weken zullen we deze hoofdstukken stap voor stap, ik vermoed dat we zo'n 16 tot 20 weken hier gaan zitten. En dan gaan we ze gewoon vers voor vers, gaan we het argument gaan we dat ontleden. Vanmorgen wil ik eerst dat we het geheel horen zoals de gemeente in Rome het ook zou hebben gehoord. Dus Romeinen 9, als iedereen er is, dan beginnen we vanaf vers 1. Paulus schrijft: ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca. die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zal houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet, want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zal en dat mijn naam verkondigd zal worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de legermachten ons geen nageslag had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Hoofdstuk 10. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt hij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten, ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hoofdstuk 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zal zijn in eigen oog. dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat een tekst. Staat ons veel moois te wachten de komende tijd. Maar hoe zijn we hier gekomen? Paulus sloot Romeinen 8 af met een van de meest indrukwekkende gedeelten uit de hele schrift. Je kunt niets anders dan ja en amen zeggen op Romeinen 8 vers 31 tot en met 39. Paulus geeft enorm veel zekerheid daar. Maar die geweldige zekerheid brengt ook een vraag met zich mee. Een vraag die Paulus niet uit de weg gaat. Sterker nog, het is die vraag die de aanleiding vormt voor alles wat hij vervolgens in Romeinen 9, 10 en 11 gaat schrijven. Dus in Romeinen 9, en dit is belangrijk, tot en met 11 komen heel veel onderwerpen aan de orde. We hebben het net gelezen. Paulus heeft het over verkiezing en verharding. Hij heeft het over Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens. Hij heeft het over Israël en de heidenen. Hij heeft het over het overblijfsel. Hij heeft het over de olijfboom. Over de volheid van de heidenen. Over hoe heel Israël behouden zal worden. Het zijn allemaal onderwerpen waardoor de eeuwen heen tot aan de dag van vandaag veel over is geschreven en veel over is gediscussieerd. Maar we moeten één fout niet maken. Al deze onderwerpen zijn niet het hoofdonderwerp van de apostel Paulus. Al deze onderwerpen staan allemaal in dienst van één grotere vraag. Dus volg dit even. Als we teruggaan. Als God degene die hij van tevoren gekend heeft, ook van tevoren bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Als hij degene die hij van tevoren bestemd heeft, ook geroepen heeft. Als hij degene die hij geroepen heeft, ook gerechtvaardigd heeft. Als hij degene die hij gerechtvaardigd heeft, ook verheerlijk heeft. Als God voor ons is. Als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Als het God is die zelf rechtvaardigt. Als Christus aan de rechterhand van God voor ons pleit. Als niets, maar dan ook werkelijk niets, ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Als Gods heilsplan van begin tot eind vaststaat. Dan kan in het hoofd van een Joodse gelovige de volgende vraag opkomen. God heeft Israël toch ook uitverkoren? Hij heeft zijn verbonden en beloften aan Israël gegeven. Hoe kan het dan dat het grootste deel van Israël hun Messias verwerpt? Zijn Gods beloften dan mislukt? In het hoofd van de heidense gelovige die de brief voorgelezen wordt, komt de volgende vraag op. Als Gods verbondsvolk grotendeels buiten het heil lijkt te staan, hoe zeker zijn Gods beloften aan ons dan? Kan God wel volledig vertrouwd worden? Dus je ziet, de hoofdvraag van Romeinen 9 tot en met 11 is uiteindelijk niet hoe zit het met de uitverkiezing en hoe zit het met Israël. De vraag is, heeft Gods woord gefaald? Is God werkelijk trouw aan zijn verbond en wat hij beloofd heeft? Kunnen wij volledig vertrouwen op zijn belofte? Alles wat Paulus schrijft over verkiezing, verharding, verantwoordelijkheid, Israël en de heidenen staat uiteindelijk in dienst van die ene conclusie die hij presenteert. Gods woord heeft niet gefaald. God is trouw aan zijn belofte. Dus nu we dan zien hoe Romeinen 9 voortvloeit uit Romeinen 8 en welke centrale vraag Paulus gaat beantwoorden, kunnen we onze aandacht richten op het begin van zijn argument. Vandaag de eerste 5 versen. We beginnen gelijk met vers 1 en 2. Dus Paulus schrijft: ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor me is en een voortdurende smart voor mijn hart. Dus het is opmerkelijk dat Paulus niet onmiddellijk begint met verkiezing, met verharding, met soevereiniteit. Hij begint met zijn verdriet. De apostel Paulus die spreekt van een grote bron van droefheid. Een voortdurende smart voor zijn hart. In het Grieks gebruikt hij gewichtige taal. Hij zegt niet dat hij af en toe verdriet ervaart, of dat het hem af en toe bezighoudt. Hij beschrijft een verdriet dat diep geworteld en voortdurend aanwezig is. Wanneer hij schrijft over grote droefheid, gebruikt hij in het Grieks een woord dat spreekt van een diepe innerlijke pijn. Door het woord groot ervoor te plaatsen, maakt hij duidelijk dat het niet gaat om een gewone teleurstelling of een moment van emotie. Het is een overweldigende droefheid wat hij heeft. Daar voegt hij aan toe dat hij een voortdurende smart heeft in zijn hart. Het woord voortdurend betekent in het Grieks letterlijk onophoudelijk, zonder onderbreking. Dus Paulus beschrijft geen verdriet dat komt en gaat. Dit verdriet verlaat hem niet. Het is een blijvende last die hij met zich meedraagt. En je ziet waar die droefheid, waar die smart zich bevindt. Hij schrijft: in mijn hart. In de schrift is het hart het centrum van de mens. Dus het gaat niet alleen om dat orgaan dat bloed pompt. Daar bevinden zich het denken, het willen en het voelen van de mens. Paulus maakt duidelijk dat deze smart zijn hele persoon doordringt. Zijn verdriet zit dus niet aan de oppervlakte, maar raakt de kern van zijn bestaan. Het raakt zijn hele innerlijke mens. Maar kijk ook hoe hij erover schrijft, want let op hoe Paulus zijn woorden stapelt in deze verse. Hij schrijft in vers 1: ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Iedere uitspraak dient hetzelfde doel. Paulus wil iedere twijfel wegnemen over de echtheid van zijn woorden. Hij spreekt de waarheid in Christus, dus niet simpelweg de waarheid, maar de waarheid in Christus. Paulus plaatst zijn woorden in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus. Hij spreekt als iemand die met Christus verbonden is en zich bewust is dat Christus zijn woorden kent. Dus dit is niet een vrome toevoeging van: oh nee, zo de Heer wil. Nee, dit is echt. Paulus beroept zich op zijn gemeenschap met Christus als waarborg voor de waarheid van wat hij gaat zeggen. Hij spreekt onder het oog van zijn Heer. Vervolgens benadrukt hij diezelfde gedachte, maar dan in de negatieve vorm. Ik lieg niet. Dus hij sluit elke mogelijkheid van bedrog expliciet uit. In het Grieks is dit bijzonder nadrukkelijk. Hij zegt als het ware: wat ik nu ga zeggen is geen overdrijving. Zijn woorden zijn precies zoals hij ze bedoelt. En daarnaast zien we Paulus zijn eigen geweten als getuige oproepen. In de Bijbel is het geweten het innerlijk besef dat het getuigt van goed en kwaad en de mens aanklaagt of vrijspreekt. Paulus zegt dus dat zijn geweten hem niet veroordeelt, maar bevestigt dat zijn woorden waar zijn. Maar hij voegt er iets aan toe: zijn geweten getuigt door de Heilige Geest. Daarmee bedoelt hij niet dat zijn geweten onfeilbaar is. Hij maakt duidelijk dat zijn geweten staat onder leiding en het licht van de Heilige Geest. De Geest onderzoekt zijn hart en bevestigt dat wat Paulus zegt overeenkomt met de werkelijkheid. Hij beroept zich dus niet alleen op zijn eigen innerlijke overtuiging, maar op een geweten dat gevormd en geleid wordt door de Heilige Geest. Maar nu de vraag: waarom benadrukt Paulus dit? Nou, voor veel mensen kan dit bijna ongeloofwaardig klinken en de bediening van Paulus moet je kennen. Hoe staat Paulus bekend? Nou, in Romeinen 11, we hebben het zojuist gelezen, in Romeinen 11 vers 13 staat het volgende: want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. In Galaten 1 vers 15 en 16 staat als volgt: maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. Paulus staat bekend als de apostel van de heidenen. Overal waar hij komt, ontstaat weerstand vanuit de Joden. Dat zie je ook in Handelingen. Hij wordt beschuldigd dat hij de wet afschaft, dat hij Mozes verwerpt, dat hij zich tegen de tempel keert en dat hij zich tegen zijn eigen volk heeft gekeerd. Velen zien hem als een verrader van Israël. Dus wat doet Paulus? Hij wil dat niemand denkt dat hij zonder liefde over Israël spreekt, omdat hij de apostel van de heidenen is. Voordat hij Gods handelen met Israël gaat uitleggen, maakt hij duidelijk dat zijn hart nog altijd uitgaat naar zijn volksgenoten. Zijn verdriet is dus echt. Zijn liefde voor Israël is echt. Zijn woorden zijn oprecht. En daarom zet Paulus als het ware drie getuigen naast elkaar. Hij getuigt zelf, Christus kent zijn hart, zijn door de Heilige Geest verlichte geweten bevestigt zijn woorden. Dus hij laat geen ruimte voor enige vorm van twijfel. Maar dan is de vraag, hoe groot is die droefheid eigenlijk? Maar in vers 3 geeft Paulus daar antwoord op en het is een van de meest gewichtige uitspraken van het Nieuwe Testament. In vers 3 schrijft hij, want ik zal zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten van het vlees, wat het vlees betreft. Dus, want ik zal zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus. Dus net op, op de intensiteit van deze woorden. Paulus heeft het hier niet over de bereidheid om zijn bediening op te geven, of zijn vrijheid op te geven. Hij heeft het niet eens over zijn leven verliezen. Hij heeft het over vervloekt zijn. Dat woord in het Grieks gebruikt Paulus in Galaten 1 bijvoorbeeld voor iemand die onder Gods oordeel staat. In Galaten 1 vers 8 en 9 schrijft hij, maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Zoals wij eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Dit betekent dus niet simpelweg ongelukkig of buitengesloten. Het betekent echt onder Gods vloek staan. Afgezonderd zijn tot het oordeel van God. Paulus gebruikt dit woord ook in 1 Korinthe 16 vers 22. Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. Iedere keer heeft dit woord dezelfde lading. En let op hoe Paulus het dus verder stapelt. Dus hij zou wensen vervloekt te zijn, weg van Christus. Letterlijk staat er afgescheiden van Christus. En dit maakt dat Paulus schrijft dus ingrijpend en gewichtig, want wat heeft hij eerder geschreven? Hij heeft met immens veel vreugde geschreven dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Dus besef dit, broeders en zusters. Paulus laat hiermee zien wat het ergste is dat een mens kan overkomen. Het is niet armoede, het is niet gevangenschap, het is niet de dood. Het ergste wat een mens kan overkomen, de ergste staat waarin iemand kan zijn, is afgescheiden zijn van Jezus Christus. Voor eeuwig weg van hem zijn. Maar de vraag is of Paulus hier echt zijn eigen behoudenis wil opgeven. Daar is veel over gediscussieerd. Of dat dit iets is wat hij gevraagd heeft of vraagt. Ik geloof niet dat dit is wat hij doet. Niet alleen omdat hij in Romeinen 8 heeft geleerd dat niets een gelovige kan scheiden van Christus. Maar ook omdat de schrift duidelijk leert dat niemand de schuld van een ander kan dragen. Er is maar één die plaatsvervangend de vloek kon dragen. De Heere Jezus Christus. En Paulus weet dat ook. Dus hij onderwijst ook met bijvoorbeeld stelligheid aan Timotheus. Er is maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Dus wat Paulus hier doet, is als het ware de taal van een onmogelijke wens gebruiken. Hij schrijft namelijk niet ik heb gewenst of ik wens. Hij schrijft ik zou wensen. Het gaat om een hypothetische wens. Als het ware zegt Paulus, als het mogelijk zou zijn, als zoiets zou kunnen, dan zou ik zelfs bereid zijn dat hoogste offer te brengen. Zover gaat zijn liefde. En Paulus is niet de enige die zoiets doet. Mozes deed dit ook. In Exodus 32, na de zonde met de gouden kalf, bidt Mozes het volgende. We zien hier in vers 31. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, och, Dit volk heeft een grote zonde begaan. Want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilt vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Ook Mozes wist heel goed dat hij de schuld van Israël niet kon dragen. Maar hij spreekt op die wijze omdat zijn liefde voor zijn volk groot is. Dus Paulus schrijft: ik zal zelf wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. In het tweede gedeelte van het vers zien we op wie zijn verdriet en liefde gericht zijn. Hij spreekt dus over zijn eigen volk. Met het woord broeders doelt hij hier niet op geestelijke broeders in Christus, zoals hij dat vaker op andere plekken doet. En dat zie je uit de toevoeging mijn verwanten wat het vlees betreft. Paulus heeft het over zijn volksgenoten, de Joden, met wie hij door geboorte en afkomst verbonden is. Hij heeft het over degenen die samen met hem afstammen van Abraham, Isaac en Jacob. Zij behoren tot hetzelfde volk, delen dezelfde geschiedenis en hebben dezelfde verbondstraditie ontvangen. Maar let ook goed op hoe Paulus zijn verbondenheid met Israël benadrukt. Het is belangrijk om dat te zien, want in de volgende hoofdstukken zal hij zonder een blad voor de mond te nemen schrijven over Israëls ongeloof, wat we hebben gelezen, hun verharding en hun afwijzing van de Messias. Dus dat zou de indruk kunnen wekken dat hij zich van zijn volk heeft afgekeerd. Maar hij laat hier zien dat er geen sprake van is. Hij spreekt als een Israëliet over zijn eigen volk. Hun pijn is zijn pijn. Hun ongeloof raakt hem persoonlijk. Dus beide uitdrukkingen, mijn broeders en verwanten naar het vlees, benadrukken dezelfde werkelijkheid vanuit een iets andere invalshoek. Zij zijn niet slechts zijn landsgenoten, maar zijn eigen familie naar het vlees. Dit is de smart van iemand die zijn eigen familie ziet volharden in ongeloof. Maar voor degenen die hier familieleden hebben die ongelovig zijn, we kennen dit. Maar let nu op versen 4 en 5. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Met het woord Israëlieten gebruikt Paulus de verbondsnaam van het volk. Hij zegt dus niet alleen dat zij Joden zijn, maar noemt hen Israëlieten. Die naam gaat terug naar Jacob, aan wie God de naam Israël gaf en aan wie hij de beloften aan Abraham en Isaac bevestigde. De naam draagt de geschiedenis van Gods verkiezend handelen met zich mee. Het herinnert aan het volk dat God uit de andere volken heeft afgezonderd, uit Egypte heeft verlost en in een bijzondere verbondsrelatie met zichzelf heeft geplaatst. Paulus noemt hier ook voorrechten die hun oorsprong volledig hebben in Gods genadige keuze en zijn openbaring. Dit sluit ook aan op wat hij eerder schreef in de brief. In Romeinen 3, vers 1 en 2 schreef hij: wat heeft de Jood dan voor op de anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? En dan geeft hij antwoord: veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dus het ongeloof van velen uit Israël maakte hun historische en verbondsmatige voorrechten niet ongedaan. Paulus ontkende in Romeinen 3 dat deze voorrechten automatisch rechtvaardiging of behoud garanderen. Maar hij ontkende nooit dat Israël werkelijk een uitzonderlijke plaats in Gods openbaringsgeschiedenis heeft ontvangen. In Romeinen 9 werkt hij uitgebreider uit waarin dat voorrecht bestond. Hij noemt als eerste aanneming tot kinderen. Het Griekse woord dat hij hier gebruikt is hetzelfde woord dat hij in Romeinen 8 gebruikt voor de aanneming van gelovigen tot kinderen van God. De context bepaalt hier echter de precieze betekenis. Paulus spreekt in Romeinen 9 over Israël als volk. God noemde Israël zijn zoon. In Exodus 4 vers 22 moest Mozes tegen Farao zeggen: zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. In Hosea 11, vers 1, zegt de Heer: toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Deze aanneming duidt op Israëls bijzondere positie als Gods verbondsvolk. God plaatste het volk in een relatie waarin het hem als vader mocht kennen, zijn zorg ontving en geroepen werd hem te gehoorzamen en zijn naam onder de volken te dragen. Belangrijk is dit. Deze nationale aanneming betekende niet dat iedere individuele Israëliet behouden was. De geschiedenis van Israël laat juist zien dat velen die uiterlijk tot het verbondsvolk behoorden, in ongeloof leefden en onder Gods oordeel kwamen. Paulus zal vanaf vers 6 uitleggen, we hebben het net gelezen, dat natuurlijke afstamming en deelname aan de uiterlijke voorrechten niet hetzelfde zijn als het behoren tot de kinderen van de belofte. Toch was de aanneming van Israël werkelijk. Het was een objectieve verbondspositie die het volk van andere volken onderscheidde en waarmee grote verantwoordelijkheid gepaard ging. Dus dat is de aanneming tot kinderen. Vervolgens noemt Paulus de heerlijkheid. Daarmee doelt hij op de zichtbare openbaring van Gods tegenwoordigheid onder Israël. De heerlijkheid van de Heere verscheen in de wolk en het vuur. Het vervulde de tabernakel en later ook de tempel. In Exodus 40 bijvoorbeeld kon Mozes de tent van de ontmoeting niet binnengaan, omdat de wolk erop rustte en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vulde. In 1 Koningen 8 gebeurde iets vergelijkbaars met de inwijding van de tempel. De priesters konden hun dienst niet verrichten omdat de heerlijkheid van de Heere het huis vervulde. Geen ander volk had God op deze wijze in zijn midden wonen. Geen ander volk. De heerlijkheid was het zichtbare teken dat de heilige God onder zijn volk verblijf hield. Dus het verklaarde zowel Israël als voorrecht als de gewichtigheid van de roeping. De God die onder hen woonde was niet een nationale godheid zoals de afgoden van de andere volken. Hij was de schepper en koning van hemel en aarde. Zijn tegenwoordigheid maakte Israël tot een heilig volk en vereiste dat het volk overeenkomstig zijn heiligheid leefde. We zien dat Paulus ook de verbonden noemt. De meervoudsvorm wijst op de verschillende verbonden waarop God zijn handelen en beloften aan Israël heeft vastgelegd. Daaronder vallen onder andere het verbond met Abraham, waarin God land, nageslacht en zegen beloofde. Je hebt het verbond bij de Sinaï, waarin Israël als Gods eigen volk werd afgezonderd en de wet ontving. Het verbond met David, waarin God een verblijvend koningshuis en een komende koning beloofde. En de belofte van het nieuwe verbond dat in Jeremia 31 uitdrukkelijk met het huis van Israël en het huis van Juda wordt verbonden. Het is zo cruciaal om te zien dat deze verbonden geen verzameling van losstaande afspraken zijn. Wat je ziet is dat zij gezamenlijk het heilsplan van God ontvangen. Het verbond met Abraham legt de grondslag voor het volk en de belofte van zegen voor de volken. Het Sinaïtische verbond regelde Israëls leven als verlost verbondsvolk. Het Davidische verbond richtte de verwachting op de Messiaanse koning. En het nieuwe verbond, zoals in Jeremia 31, beloofde vergeving, innerlijke vernieuwing en kennis van God. Paulus noemt de verbonden omdat Israëls geschiedenis wordt gedragen door toezeggingen van God. De vraag naar Israëls ongeloof raakt daarom rechtstreeks de betrouwbaarheid van Gods verbondswoord. Wat noemt Paulus nog meer? Hij noemt de wetgeving. Nou, de wetgeving was een uitzonderlijk voorrecht, omdat God zichzelf daarin onder andere bekend heeft gemaakt. Dat openbaarde zijn karakter en het wees Israël de weg waarop het als Gods volk moest leven. Een lamp voor hun voet, een licht op hun pad. De wet maakte de zonde openbaar en de wet toonde de noodzaak van verzoening. En we hebben dit behandeld in Romeinen. De wet kon de zondaar niet rechtvaardigen, omdat de mens de wet niet volkomen kan gehoorzamen. Maar dat maakte de gave zelf niet gebrekkig. Het probleem ligt niet in de wet, maar in het zondige hart van de mens. Zoals Paulus eerder in Romeinen heeft geschreven, is de wet heilig, het gebod is heilig, het is rechtvaardig en het is goed. Nou, wat geldt nog meer voor hen? De eredienst en de belofte. Nou, met de eredienst bedoelt Paulus de door God ingestelde dienst van Israël. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt verwijst naar de dienst aan God. Hier in het bijzonder zoals die in de tabernakel en in de tempel gestalte kreeg. God bepaalde en hij heeft bepaald hoe hij benaderd moest worden. Hij stelde priesters aan. Hij gaf offers, reinigingsrituelen, feesten, heilige tijden. En als je Hebreeën leest, wat we op woensdag behandelen, zie je dat de gehele eredienst een onderwijzend en vooruitwijzend karakter had. Want het wees uiteindelijk naar Christus, in wie priesterschap, offer en toegang tot God hun vervulling vinden. Israël bezat in zijn eredienst een door God gegeven voorafschaduwing van het evangelie. En veel mensen maken een absoluut onderscheid tussen belofte en de verbonden, dus wat we net hebben behandeld. Maar als je goed leest, is dat onderscheid niet zo absoluut, omdat de verbonden beloften bevatten. Dus dit geldt voor hen, de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Maar Paulus schrijft ook, tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Met de vaderen bedoelt Paulus in het bijzonder Abraham, Isaac en Jacob. Maar het kan ook breder geïnterpreteerd worden. De nadruk ligt op het feit dat Israël afstamt van de mannen aan wie God zijn verbondsbelofte gaf. Maar let goed op het hoogtepunt van de opsommingen en voorrechten. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Christus is uit Israël voortgekomen naar zijn menselijke natuur en historische afstamming. Hij is de zoon van David, de zoon van Abraham, geboren uit een Joodse vrouw en geplaatst midden in de geschiedenis van Israël. Dit is het absolute hoogtepunt van Israëls voorrecht. Uit dit volk kwam de beloofde Messias voort, door wie God zegen tot de volken is gekomen. Dus met de wet, de eredienst, de verbonden, de beloften en de geschiedenis van de vaderen waren allen gericht op hem. Christus staat niet los van het Oude Testament, hij staat niet los van Israël. Zijn komst is de vervulling van wat God begonnen is met Abraham, of wat God begon te doen met Abraham en door heel de geschiedenis van Israël heen voortzetten. Dus je moet je voorstellen waarom dit een grote bron van droefheid en een voortdurende smart voor het hart van Paulus is. Hier had Israël naar uitgekeken. Heel de geschiedenis van het volk was gericht op de komst van hun koning, op de komst van de Messias. De belofte aan Abraham, de koninklijke lijn van David, de profetieën, de offers, het priesterschap, de tempeldienst, de verwachting van het herstel. Eeuwenlang had Israël gebeden om de komst van de gezalfde. En toen hij kwam, herkende het merendeel van het volk hem niet. De apostel Johannes schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De Messias kwam niet uit een vreemd volk. Hij kwam voort uit Israël. Hij sprak hun taal, leefde onder hun wet, bezocht hun synagogen, ging op naar hun feesten en vervulde de schriften die aan hen waren toevertrouwd. Toch verwierpen velen hem in wie al hun voorrechten hun doel bereikten. Dus Paulus ziet niet alleen dat zijn volksgenoten Christus afwijzen. Hij ziet hoe zij, ondanks al hun voorrechten, buiten een hel blijven dat in de geschiedenis is geopenbaard en uiteindelijk in Christus is geopenbaard. En dat is wat hem pijn doet. Want deze Christus, schrijft Paulus, die is God boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar er wordt veel gedebatteerd over deze zin van Paulus, omdat de vroegste Griekse manuscripten, die waren zonder spaties en interpuncties geschreven. En daardoor ontstaat de vraag of de lofprijzing gericht is op Christus als God of aan God de Vader. De directe en meest natuurlijke grammaticale lezing is dat deze woorden op Christus betrekking hebben. Paulus beleidt de volle werkelijkheid van Christus als persoon. Naar het vlees is hij uit Israël. Naar zijn goddelijke natuur is hij God boven alles. Zijn menswording maakte hem werkelijk deel van Israëls geschiedenis. Maar zijn identiteit overstijgt die geschiedenis volledig. Hij is niet slechts Israëls grootste zoon of de hoogste profeet. Hij is de eeuwig geprezen God die mens geworden is. Nou, wat moeten wij hier nu uit leren? Nou, we zien een aantal cruciale dingen. De droefheid van Paulus is zo groot omdat zijn volksgenoten buiten Christus staan. Hun religieuze voorrechten, hun afkomst, verbonden eredienst, schriftkennis en historische plaats in Gods handen redden hen niet automatisch. Dit laat ons iets cruciaals zien. Nabijheid tot de dingen van God is niet hetzelfde als gemeenschap hebben met God in en door Christus. Een mens kan opgroeien onder het woord. Een mens kan de gemeente kennen en onderdeel zijn van de gemeente. Een mens kan zelfs de sacramenten ontvangen. Een mens kan de taal van het geloof spreken en alsnog Christus missen. En dat brengt ons bij een vraag die niemand voor een ander kan beantwoorden. Maar die in ieder van ons persoonlijk moet beantwoorden. Ben ik slechts omringd door de voorrechten van het verbond of ben ik werkelijk in Christus? Dat is uiteindelijk de vraag die ertoe doet. Niet hoeveel kennis wij bezitten, en kennis is belangrijk. Het is niet hoeveel jaren wij onder het woord hebben geleefd en onder het woord leven is belangrijk. Maar de uiteindelijke vraag is of wij door het geloof met Christus verenigd zijn. Dat is de uiteindelijke vraag. Hebben wij gemeenschap met God door Christus? Een andere belangrijke les is dat ontvangen van voorrecht verantwoordelijkheden vergroot. Israël had meer ontvangen dan enig ander volk op aarde. Daarom was hun verantwoordelijkheid ook groot. En Romeinen 9 vers 4 en 5, het is niet alleen een indrukwekkende opsomming van Israëls voorrechten, het is een ernstige waarschuwing. Hoe meer licht God geeft, hoe groter de verantwoordelijkheid van de mens. Wie veel van God ontvangt, zal ook naar dat ontvangen licht geoordeeld worden. En een extreem belangrijke les, die echt belangrijk is voor onze kringen, is om te zien wat zuivere theologie met een mens hoort te doen. Paulus heeft enorm veel doctrine uiteengezet. En in de komende hoofdstukken gaat hij dat nog verder doen. Maar één ding wat je ziet, dus hoe gezegend deze man ook was met die kennis, en hoe groot een theoloog hij ook was, je ziet dat die kennis hem nooit koud, hoogmoedig of hatelijk jegens anderen heeft gemaakt. Nooit. Begrijp me goed, dat betekent niet dat wij de waarheid afzwakken of de zonde goed praten. Paulus doet dat nergens. Je ziet dat nergens in de schrift. Hij noemt ongeloof bij de naam en spreekt met duidelijkheid over Gods oordeel. Maar wat je tegenwoordig heel veel ziet, en ook in onze kringen, vooral wanneer we zeggen, kijk luister, dus de schrift staat boven alles, en dat geloven wij, dan zie je dat het lijkt alsof waarheid en bewogenheid richting verloren mensen, dat het elkaar uitsluit. Dat zie je heel veel. En je ziet in de bediening van Paulus, in de bediening van Petrus, in de bediening van Johannes, in de bediening van allen die we zien in de schrift, en als je de kerkgeschiedenis ook leest, dat waarheid en bewogenheid horen onlosmakelijk bij elkaar, zijn verbonden. Ze zijn verbonden. Daarom schrijft Paulus aan Titus ook wij waren dwaas. Als je in je Bijbel naar Titus 3 gaat, ik heb hem niet op het scherm, Dit is zo cruciaal. En in onze tijd maken wij onderscheid in groepen ongelovigen. En de ene groep is blijkbaar erger dan de ander en met die willen we niet geassocieerd worden en noem maar op. In de geschiedenis van de kerk is ongelovig ongelovig. Ze hadden niet, oh, je bent een stoïcijn of je bent iemand die Plato navolgt en omdat je Plato navolgt, dan ben je, oh, nee, die is nog erger. Ongelovig is ongelovig omdat je buiten het heil staat. En let op hoe bijvoorbeeld Paulus schrijft vanaf vers 1. Hij schrijft, en dit gaat dan over overheden en machten, maar hij schrijft, herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Alle mensen. En dan schrijft hij, waarom? Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar haten. Wat is er toen veranderd? Vers 4 leert ons dat. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mens verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Weet je, er is veel onrechtvaardigheid in de wereld. Er is veel goddeloosheid in de wereld. Absoluut. En wij keuren goddeloosheid niet goed. Wij keuren onrechtvaardigheid, keuren we niet goed. Maar dat betekent niet dat we niet bewogen kunnen zijn over mensen die in hun verloren staat zijn. Wat Titus 3 laat zien is dit. Als ik naar mezelf kijk, als God niet had ingegrepen in mijn leven, dan zou ik verloren gaan en dan zou ik net zo dwaas zijn als de mensen die ik nu om me heen zie en zeg, dit zijn dwaas en onverstandige mensen. Ik zou nog steeds bij die groep horen. Maar het is de barmhartigheid van God wat mij daaruit heeft getrokken. Ik was niet slimmer en ik ben niet slimmer dan de ander. Het is de barmhartigheid van God. En het beste wat we dus kunnen doen is, ja, we veroordelen de onrechtvaardigheid, de goddeloosheid. We spreken de mensen aan, maar we doen dat met bewogenheid. Want we zien hoe bewogen ook Paulus is over zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. Paulus heeft geleden onder de hand van die mensen. Hij is gestenigd. Hij is voor dood achtergelaten. Maar hij schrijft heel duidelijk aan de Romeinen dat het een grote bron van droefheid is. En een voortdurende smart voor zijn hart. Laten wij van Paulus leren, laten wij de waarheid vasthouden zonder daarvan af te doen. En laten wij Gods woord laten spreken zoals het geschreven staat. Maar laten wij er ook voor waken, bij onszelf, maar ook bij elkaar, dat onze kennis van de schrift, dat het ons niet hoogmoedig maakt. Mogen de Heere ons een hart geven dat de waarheid lief heeft en ook bewogen is over hen die verloren dreigen te gaan. Amen. Laten we bidden.